Shabbat Shalom. Aan mij weer de eer om deze week een parashat met jullie te delen. En de parashat Shavua van deze week is Bahar op de berg. En nou ga ik het niet over bergen hebben, maar het thema van deze week is het Shemitah jaar en het Yovel jaar. En Shemitah betekent eigenlijk vrijlating, loslaten. Joveljaar betekent eigenlijk het jaar van de jubel, van het blazen op de shofar. En wat kunnen wij als Messiaans gelovigen hiervan leren? Wat kan een christen hiervan leren? Hoe actueel zijn deze woorden voor vandaag? Want deze woorden zijn heel duidelijk uitgesproken voor Israël. Er staat, als jij in Israël woont en je oogsten hebt, na 6 jaar moet je het 7e jaar je land brak laten liggen. Je mag niks van dat land pakken, dat is voor de armen, voor de mensen die honger hebben. Je mag niks verbouwen en na dat 7e jaar mag je wel weer gaan verbouwen. Dat doe je 7 keer 7 jaar, dus 49 jaar. En in dat 50ste jaar, dan is daar het joveljaar. En in dat joveljaar wordt bij iedereen de orde weer hersteld. Alles wat er in die 49 jaar krom is gegroeid, alle bezitten die door een ander zijn ingenomen tussen haakjes, worden weer teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren. Dus het speelt zich af in Israël en deze wetten zijn ook gegeven aan Israël voor Israël. Dus kunnen wij en moeten wij daar ons dan druk over maken? Moeten wij ons daar dan bezig mee houden? En kunnen we het afschepen als dat geldt niet voor ons? Of ja, dat is, als we in Nederland wonen, niet voor ons geldig. Nou, ik denk dat het woord van God altijd voor iedereen geldig is waar je ook woont. En dat Gods woord een tweesnijdend zwaard is waar je van kan leren. Die dingen kan laten zien. Dus door vragen te stellen kunnen wij inzicht ontvangen. In Hosea 4 vers 6 staat, mijn volk komt om door gebrek aan da'at, aan kennis. En kennis is eigenlijk kennen in het Hebreeuws. Dus mijn volk komt om, zegt Hosea, door het volk aan het kennen. Het kennen van wie? Het kennen van God. Kennis zelf op zichzelf is mooi, maar het blaast ook ons op. We worden er als mens niet beter op als we leven vanuit ons brein. Maar kennis van God gaat rechtstreeks naar het hart. En zet ons hart om tot daden als het goed is. Als het goed is. Dus da'at betekent eigenlijk kennis van de ander hebben, waardoor je de ander echt kent. De ander op het oog hebben. Weten wat die ander wil. Dus als God zegt, mijn volk komt om door gebrek aan de ad, kennis aan mij, betekent dat het een level dieper is, een level verder. En zo wil ik dat ook eigenlijk bij het Shemitah en Joveljaar gaan doen. Is het een pure agrarische opdracht om, nou, na 6 jaar je land verbouwen, het 7e jaar het land brak te laten liggen, zodat het meer vrucht gaat dragen? Of zijn hier meerdere aspecten aan verbonden? Ten eerste, deze parashat heet Bahar, dus dat betekent op de berg. En deze lezing begint dan ook in Vayikra, Leviticus. Adonai zei tegen Moshe, tegen Mozes, op de berg Bahar, Sinaï, zeg tegen de Bnei Israël, de kinderen van Israël, wanneer jullie eenmaal in het land zijn dat ik je zal geven, moet het land rust krijgen. Een Shabbatsrust gewijd aan Adonai. Dus Shabbat, wat staken, rusten betekent, onder andere, voor het land, voor de aarde. Je hebt Shabbat voor de mens, je hebt ook Shabbat voor de aarde. De grote vraag is, wat heeft de Sinaï, de berg Sinaï, te maken met het Shemitah-jaar? Wat heeft een berg daarmee te maken? Volgens rabbijns commentaar leert dit ons dat de wetten van de Torah niet alleen maar aard zijn. Dus hoewel we Shabbat vieren met brood, met voedsel, bij elkaar komen in dit gebouw, lezen uit een tastbaar woord. Hè, dat is allemaal, zijn allemaal aardse materie. Zijn de wetten rondom Shemitah en het Jubeljaar door God gegeven op Bahar, op de berg. Ze zijn dus goddelijk geïnspireerd. Er zit dus een diepere laag in waar we niet zo gezegd mystiek achter gaan komen, want zo wil ik het niet brengen. Maar het is wel bijzonder om te merken dat Gods wetten, hoewel het voor ons tastbaar is, ons brengen naar het hart van God. Ze zijn rechtstreeks verbonden met Adonai. Waarom? Op de berg Sinaï werd er iets spiritueels gegeven, iets bijzonders gegeven. En dat gebeurde op iets fysieks. Namelijk op stenen, op twee stenen tafelen, werden de woorden van God geschreven. De woorden van God, 10 woorden op de ene, 10 woorden op de andere. Dubbel, 2 keer werden de stenen tafelen volgeschreven met de woorden van God. De 10 geboden, zoals het ook wel genoemd wordt. En op die 10 geboden, daar is de Torah op gebaseerd. En op die Torah, daar zijn de profeten op gebaseerd. Daar zijn de psalmen op gebaseerd. Daar is het Nieuwe Testament op gebaseerd. Maar daar is het begonnen. Op Bahar, op de berg, Matan Torah. En dan denken jullie misschien, oké, het is bijna Shavuot. Ja, dat is richting Shavuot. Het Joods Pinksteren, waar we vieren dat we de Torah kregen op de berg. En op diezelfde dag, Pinksteren, na de dood van Yeshua, nadat hij naar vader was gegaan, kregen wij de Torah in ons. Dus de Torah, de Heilige Geest, die in ons woont. En vanuit het Joodse denken is het dienen van God dan ook verbonden met het zichtbare. We kunnen God niet dienen vanuit de spirituele wereld als we niet het fysieke voor ons hebben staan. Sterker nog, wij mensen kunnen alleen maar denken in tegenovergestelde, licht en duisternis, goed en fout. Daardoor kunnen wij begrijpen wie God is. Als we dat naar het hemelse trekken, daar heb je alleen maar goed. Daar heb je alleen maar licht. Daar heb je alleen maar perfectie. Kunnen wij niet aan. Het gaat te ver voor ons. Dus wij hebben het fysieke nodig om God te dienen. En dat heeft God ook aan ons gegeven. Dus we lezen Bahar, maar eigenlijk staat daar Matan Torah. Eigenlijk staat daar, God gaf Torah aan ons via de berg. Wat gebeurt er als wij vanuit het geestelijke starten naar het fysieke? Dan kan het ons als mensen misvormen. Dan kan het ons als mensen misleiden. Op foute voetsporen brengen. Want zoals de Torah zegt, dat er meerdere getuigen aanwezig moeten zijn als er iemand aangeklaagd wordt. Dat waar 2 of 3 ja zeggen, dat het vaststaat. Is materie nodig? Is bevestiging nodig van de mensen, zogezegd, om iets te laten vallen of te laten groeien? We kunnen niet alleen vanuit de geestelijke visie God dienen. Nee, we hebben deze aarde gekregen, het fysieke, om God te dienen. Nou, als je dat begrijpt, dan kun je de wetten van Shemitah en Jovel ook misschien vanuit dat perspectief zien. Dat er staat dat het land na 6 jaar brak moet liggen om het vruchtbaar te laten zijn. Dat na 49 jaar het Joveljaar begint. Heeft allemaal met land te maken, heeft met tellingen te maken. Maar het gaat feitelijk om hetgeen wat we tussen haakjes niet zien. Mensen maken wel eens een misstap, naar mijn idee, alsof ze doen dat ze God kennen. Maar ik persoonlijk ben erachter gekomen dat het gaat om dat God jou kent. Want niemand heeft God gezien. Dat leert de Brit Gadashiaans. Niemand. Alleen de zoon Yeshua heeft hem leren kennen. Dus we hebben ons leven lang om God te leren kennen. En koning David, die kwam daarachter in zijn leven. Koning David kwam erachter wie hij was en wie God was. Hij had een aantal fouten gemaakt, misstappen. En hij maakte een hele wijze uitspraak die voor ieder mens geldt. En hij zei, zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, door u daar bevestigd. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? Ten eerste zei koning David, ik ben een sterveling, ik ben nietig, ik ben materie, ik ben niet krachtig, ik ben kwetsbaar. Dus wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? Het mensenkind, de Ben-Adam, dat u naar hem omziet. Wij zijn niks in uw ogen, we zijn klein. En toch ziet u naar ons om. U bent machtig groot, u staat ver boven mij. Koning David liep niet weg met God. Koning David was een dienaar van God in al zijn vallen en opstaan. Koning David was een dienaar van God, ondanks dat hij wist, ik heb iemand laten vermoorden omwille van mijn lusten. Koning David was een dienaar van God, ondanks dat zijn kinderen in opstand kwamen en het vlees volgden. Afshalom, vader van vrede, betekent dat nog, Absalom. Die zijn vader van de troon af wilde werpen voor eigen macht. En nochtans huilt hij om de jongen. En nochtans heeft hij verdriet om zijn kind. Veel pijn heeft hij gekend. Maar dat was het echte leven waar hij God in moest dienen. De Arameese psalmen voegen iets toe bij psalm 8 vers 4 tot en met 5 die ik net heb gelezen. En die zeggen daarbij, wat is dan de mensenkind dat u naar hem omziet? Omdat zij u zijn daden herinnert, omdat u zijn daden herinnert. En de mensenzoon, zou u hem straffen? Met andere woorden, God ziet onze daden, hij ziet onze misstappen. Waarom denkt u aan de mens, waarom denkt u goed over hem, als u ziet wat een mens allemaal voor misstappen maakt? Wie bent u dan dat u nog steeds vertrouwen heeft in mij, zegt koning David, ondanks dat u weet dat ik daar niet altijd naar handel. Nou, dat is hoe ver het soms van elkaar staat. En dat is de God die we dienen. En nochtans mogen wij hem leren kennen. Maar hoe leren wij hem dan kennen? Wij hebben een goddelijke vonk nodig om te worden naar het beeld die God voor ons bedoeld heeft. Wij hebben goddelijke ingrepen nodig om weer terug te gaan naar die orde van de schepping. En dat is de kern van Shemitah. En het Joveljaar. En dat ga ik nu proberen uit te leggen. Dus de kern van het Shemitah en Joveljaar is hersteld te worden in het beeld zoals God ons bedoeld heeft. Maar er staat land. En er staat oogsten. En er staat Shabbat. Wat heeft dat daarmee te maken? Zoals ik al zei, Shemitah betekent loslaten. Loslaten van iets wat wij dus blijkbaar vastpakken. En dat Shemitah-jaar gaat gepaard met een telling. Wat ik net zei. 6 jaar tellen, 7e jaar een Shabbatsrust. In het Shemitah-jaar wordt er niet geoogst. Wordt er niet gezaaid. Er gebeurt helemaal niks. Niet handig. Als je niet werkt, krijg je geen geld. Als je geen geld hebt, kun je niet leven. Dat is apart. Wij mensen zijn gemaakt om net als God iets te maken. God kan alleen creëren, maar iets te maken. Dus als we die kracht loslaten, het creëren van iets, het maken van iets, dan laten we eigenlijk iets los wat eigenlijk normaal is voor een mens. Wat we eigenlijk zeggen met het Shemitah-jaar en het Joveljaar is dat onze ware kracht, onze ware voorziener van het leven, Adonai, de Heer, zelf is. En wie wordt het middelpunt in dat jaar, het Shemitah-jaar en het Joveljaar? Dat wordt, is God zelf. Hij gaat voorzien in voedsel, in behuizing, in kleding, in alles wat je nodig hebt. Wij zijn niet degene die dat doet. God. Al werk je je te pletten. Al heb je meer geld als ik op de rekening sta, of mij op de rekening staat. Het maakt niet uit. Wij zijn allemaal afhankelijk van die ene machtige bron en dat is God. Denk aan de vraag van koning David. Hij had paleizen. Hij had zoveel. En hij stelt de vraag, wie is de mens dat u aan hem denkt? Koning David was niet zijn paleis. Koning David was niet zijn manschappen. Hoewel hij ze wel geteld heeft. God heeft hem daarvoor gestraft. Nee, koning David was, net als jij en ik, een dienaar van God. God is het middelpunt van alles. En bij hem vinden wij herstel. En bij hem vinden wij vernieuwing. Iedere Shabbat citeren wij aan tafel vanuit de Shabbat Sidur, dat we aan de Shabbat moeten denken dat God in 6 dagen de hemel en de aarde heeft gemaakt, maar de 7e dag rustte. Enzovoort. Die 6 dagen werken en die 7e dag Shabbat staat in verbinding met die 6 jaar werken en het 7e jaar Shemitah. Alleen de Shabbat is bedoeld voor onze ziel, om onze relatie met God te onderbouwen, om onze relatie met God te ondersteunen, om het als het ware te omringen. Het heeft echt te maken met ons persoonlijk relationeel vlak tussen mij en God, tussen jou en God. Dat is Shabbat. Je laat los wat je afgelopen week hebt gedaan om in een nieuwe mood te komen, om je door zijn woorden, door liederen, door een lekkere, goede wijn te drinken, door bij je gezin te zijn, door met elkaar bij elkaar te komen, om hersteld te worden van wat er afgelopen week misschien van je is afgenomen. Wekelijks. Maar ja, de weken worden maanden en de maanden worden jaren. En in die jaren, lieve mensen, kan er persoonlijk, op persoonlijk vlak, van alles in je leven gebeurd zijn. En dat kan van je afgenomen zijn. Het kan zijn je baan. Het kan zijn een stukje eergevoel. Het kan zijn dat je een burn-out hebt gehad, waardoor je iets bent verloren van je identiteit. Het kan zijn dat er trauma's zijn je overkomen, waardoor je in de clinch bent gekomen met jou en met God. Of dat er ruzie is ontstaan tussen jou en mensen. Het kan ook zijn dat je bezit bent verloren, wat eigenlijk bij jou hoort. Dat jij van God hebt gekregen. Of een roeping waar God je in voor geroepen heeft, maar door die gebeurtenissen is daar niks van terechtgekomen. Shemitah gaat om het herstel van het land, van het gehele volk. Wat staat er, Shemitah? Iedereen gaat terug naar de grond waar zijn belofte aan verbonden is. Iedereen krijgt zijn deel. En daarom lazen we het stuk uit de Brit Chadasha, uit het Nieuwe Testament, waarin staat geschreven dat als je bij een bruiloft komt en je gaat zitten op een plaats die misschien helemaal niet voor jou bedoeld is, je van die plaats afgestuurd kan worden. Want misschien had die Heer, Yeshua, God, wel een andere plaats voor jou bedoeld. Als jij de nederige bent en op een plaats gaat zitten, de laatste plaats. Kan de Heer zeggen, kan Adonai zeggen, nee, dat is niet jouw plaats. Jij hoort daar te zitten, vlak bij mij. Dus degene die veel wil hebben, degene die vanuit een eigen visie geld naleven, bezit naleven, ik heb het niet over jullie, maar in het algemeen, dat zal ze afgenomen worden. Maar degene die nederig is, en nederig blijft, hen zal gegeven worden wat ze daadwerkelijk toekomen. Ja, je zou maar een evet worden, een slaaf, hè, waar Jichja kort geleden ook over sprak, die doordat ik bij wijze van bij Jichja schulden maak, en Jichja zegt, ja, jij kan die schulden niet betalen, zo ging dat dan vroeger voorheen, dan mag jij voor mij diensten doen, hè, je mag mijn huis schilderen, je mag mijn ramen lappen, ik zeg maar even wat. En dan word je onderhouden. Dan ben ik zijn evet. Hij zal me waarschijnlijk goed behandelen, maar ik sta wel bij hem in het krijt. Lieve mensen, God heeft ingesteld na 7 jaar, na 49 jaar, het 50ste jaar, wordt dat kwijtgescholden. Ben je daar, hoef je dat, ook al heb je het niet ingelost, het is klaar. Dat is mooi, hè? Dat God dat heeft ingesteld. Met andere woorden, ik verbind jou weer aan mij, zodat jij mijn dienaar kan zijn. Zodat je mij kan dienen, zodat je rechtstreeks recht toe aan naar mij kan toegaan. Zonder toestemming van mensen, zonder onder de buik van een ander te hangen. En in dat Shemitah jaar, dat is heel bijzonder, met Shabbat, de invulling van Shabbat, zoals vandaag, is Torah, is het woord van God. We vullen onze dag met studie, met aanbidding, met God. En de bedoeling van het Shemitah jaar is ook dat het wordt gewijd aan de Torah, aan studie van de Torah, aan gebed, aan je relatie met God. Dat is jouw voedsel. Dat is hetgeen waar je dan mee bezighoudt. Dus wat is het bijzondere aan Shemitah? En feitelijk ook aan Shabbat. Mens en materie komen samen door middel van Shemitah en Shabbat. Waarom? Als God iets bij ons weghaalt. Hij zegt met Yom Kippur, ga vasten. Hij haalt materie weg. Het brengt ons dichter bij God. Toch? God haalt eten weg. Iets wat wij graag willen. Het brengt ons dichter bij God. God haalt ons werk weg met Shabbat. Wat gaat er gebeuren? Het brengt ons dichter bij God. Wat brengt God weg bij Shemitah jaar? Ons gevoel van veiligheid. Wij zijn zelfvoorzienend. Wij kunnen zelf ervoor zorgen dat we eten en drinken hebben. We hebben niks te vrezen. God haalt het weg. Zou het moeten doen? Het zou ons dichter bij God moeten brengen. En ik vraag me wel eens af of dat anno 2022 nog zo geldt. Omdat wij, zeker als Nederlanders, onze eigen veiligheid en zekerheid inbouwen. Dus God gebruikt het tastbare om hem duidelijk te maken. Omdat wij denken in tegenovergestelde. Dus God verlaagt zich, dat is Baruch in het Hebreeuws. Hij zegent ons door te buigen voor ons. Door ons te rekening te houden met ons. Wat ik het mooie vind is dat Paulus, Rabbi Paulus, Rav Shaul, zegt in Hebreeën 4 vers 6. Daarom is het houden van de Shabbat van het volk van God blijvend. Zegt Rabbi Paulus, dat het houden van de Shabbat voor het volk van God blijvend is. Wie daarom zijn rust binnengaat, is ook van zijn werken gaan rusten, net als God van het zijne is gaan rusten. Rav Shaul brengt dat spirituele heel erg naar voren en hij zegt eigenlijk, zijn wij in staat om onze werken los te laten, onze plannen, onze eigen route en soms zelfs onze verlangens. Laten wij onze visie herstellen, bijschaven en misschien zelfs verwijderen te willen van God. Kunnen wij dat? Als we lekker bezig zijn en net die 6 jaar goed geld aan het verdienen zijn en misschien 7e jaar als een knaller kunnen maken, kunnen we dan zeggen, we laten het losgaan voor hem. Er is een boer in Israël die heeft daadwerkelijk dat gedaan. Hij heeft die 6 jaar zijn land bewerkt, het 7e jaar heeft hij het losgelaten en uiteindelijk ga je dan 2 jaar daarna weer vrucht dragen. En zijn oogst was zodanig groot dat hij voor 3 jaar lang geld binnenkreeg. Geweldig. Hij had zo'n mega grote goede oogst, dat hij daardoor onder de indruk was van Gods opdracht. Met andere woorden, als je iets voor God geeft of loslaat, laat hij jou nooit los. En zal hij jou geven wat jij nodig hebt. En dit is da'at, dit is God kennen. Dit is daadwerkelijk rekening houden met hem. Kennis hebben van hem. En weten dat als hij wat vraagt, dat het juist is. En ik sta hier en ik zeg dit wel. En ik heb ook momenten dat ik zeg dat ik het doe, maar ik doe het niet. En ik weet dat Gods woord vaststaat, maar dat ik soms wankel ben. En van links of naar rechts ga, omdat ik een mens ben, omdat ik materie ben. Onder invloed van deze wereld. Daarom Gods woord staat vast. En wat leert Spreuken ons? Het begin van alle da'at, van alle kennis, is Yerat. Vrezen voor Adonai, Yerat Adonai. Dus het begin van al dat kennen van God, begint bij het vrezen voor God. Met andere woorden, jij hebt 5 euro, Daniel, geef 7,50 euro aan je buurman. Ik zeg maar even wat. Maar dan hou ik maar 2,50 euro over. Ja, maar toch wil ik dat jij dat doet. Ik zeg het even in Jip en Janneke taal. Hè? Als God dat dan zou vragen, dat je weet uit vrezen voor hem, dat dat nooit zal zijn om jou te plagen, maar dat het altijd zal zijn tot zegen voor die anderen en dus ook voor jezelf. Als jouw kind gehoorzaam is, dan beloon je hem. En niet door een stukje chocola, maar door liefde. Als het goed is. Ik ben blij wat je doet, dat je gehoorzaam bent. Brengt harmonie met zich mee. Brengt relatie met zich mee. Andersom is dat weer een ander verhaal. Dus het begin van alle da'at, alle kennis, kennen van God, is Yerat Adonai. Het vrezen van de Heer, van Adonai. En hoe staat het met jou, Yerat Adonai? Hoe staat het met jouw vrezen voor Adonai? Ik zou eerlijk zijn, ik heb het niet altijd. Ik heb niet altijd vrezen voor God, omdat ik als mens daarin nooit het punt heb bereikt dat ik zeg, ik ken God. Soms reageer ik als mens en ben ik 100% mens. En dan roept God mij terug. En hij leert mij om hem te vrezen. En daarom bestaat er ook zoiets als vergeving. Om weer terug te gaan naar de basis die God ons heeft gegeven. Daarom bestaat er ook zoiets als genezing. Verlossing. / verzoening. God heeft dat allemaal gegeven aan ons. Hij heeft zich weer verlaagd om ons tegemoet te komen. Het is materie. Het is tastbaar. Maar het is feitelijk van God. Wisten jullie dat in Aziatische landen zoals China en dergelijke, vergeving, verzoening enzovoort, verlossing, helemaal niet zo'n onderdeel zijn van de maatschappij? Dat bestaat daar niet. Het is er wel, maar op een heel andere basis. En Nederland is godzijdank nog steeds gebaseerd op de joods-christelijke samenleving. Nog steeds gebaseerd op vergeving, op naar die ander kijken. En misschien doen wij dat Hollanders heel zakelijk in. Maar de andere kant, het is er nog als basis. En als laatste onderdeel, we hebben net gehad Shabbat en Shemitah, wil ik Yovel en Shavuot met elkaar vergelijken. Dus Shabbat en Shemitah heeft te maken met de 6 jaren en het 7e jaar het land brak laten liggen, Shabbat. En de 6 dagen werken en de 7e dag, Shabbat, achter je laten wat als het ware je in de weg staat. Een Yoveljaar zien we datzelfde eigenlijk terugkomen. Joveljaar heeft 7 keer 7 jaar tel je. De Shemitah-jaren. En in het 49ste jaar ga je over naar het 50ste jaar. En dat 50ste jaar, dan is het Joveljaar. Wat zien we bij de Omertelling? 7 keer 7 weken tellen wij de Omer. En op de 50ste dag, na 49 dagen, begint Shavuot. Dus wat hebben het Joveljaar en Shavuot met elkaar te maken? Is daar een link? Is daar een connectie? Ten eerste is dat allemaal op Behar gegeven. Op de berg waar op Shavuot, Joods Pinksteren, de Torah is gegeven. Waar op Joods Pinksteren, de Heilige Geest, de Torah in ons is gegeven. Dus op zo'n manier heeft het al connectie met elkaar. Als we kijken naar wat er staat in de Midrash Rabbah, Shir HaShirim, het hooglied. Daar staat eigenlijk geschreven dat de Torah en de vernieuwing, herleving van de ziel, één zijn met elkaar. Het volk Israël begon pas te leven toen zij de Torah kregen. En er staat, Rabbi Shimon bar Yochai leerde de Torah die de heilige gezegend is hij aan Israël gaf, schonk hun nefesh, hun ziel, terug. Zo staat het ook in de Psalmen 19 vers 8. De Torah van Adonai is eenvoudig, zij brengt de ziel weer terug. Het brengt onze ziel terug, het geeft ons leven. Het brengt ons tot het doel waarvoor we leven. En voor de duidelijkheid, Torah en Ruach zijn één samen. Het hoort bij elkaar. Want anders zijn we als, wat Paulus zegt, een gong. Die wel klinkt, maar het klinkt niet zuiver, het is niet mooi. Nee, we moeten gestuurd worden door Torah. Interessant is dat wij direct na de Pesach, het feest van de verlossing, denken aan Yom Kippur, het feest van de verzoening. Want wat staat er over het jubeljaar? Op de tiende van die maand zul je de shofar schallen. En het zal Yom Kippur zijn. Het zal Yom Kippur zijn. Heel het land, daar moet de shofar geschald worden. En wij weten dat met Yom Kippur een shofar klinkt. Shofar Kadola, de grote shofar wordt geblazen. En denk dan aan Matthäus 24, waar dat ook geschreven staat. De shofar van God wordt geblazen bij de terugkomst van Yeshua. Het zal een heilig jaar zijn waarin kwijtschelding wordt afgekondigd, staat er in over het jubeljaar. Voor alle inwoners van het land, dit is het jubeljaar, waarin ieder naar zijn eigen grond en zijn eigen familie kan terugkeren. Wauw. We kennen het stuk uit de Amida. Blaas op de grote shofar, dat zij die verspreid zijn over de wereld, het volk Israël, weer terug zullen komen naar het land van hun voorouders. Dus we kijken direct naar Pesach door naar de najaarsfeesten. Het zijn allemaal luiken die God ons geeft. We kijken door middel van de telling van het jubeljaar, joveljaar, terug naar de telling van de omertelling, het geven van de Torah. Het woord jovel betekent dus het blazen van de hoorn, het jubelen, geluid maken. En het is gebaseerd op het woord jawal, wat betekent voortzetten, voortbrengen, dragen. Dat betekent ook lijden met een lange ei. Dat zijn woorden die allemaal verbonden zijn met het jubeljaar. Dus voortzetten, niet stoppen. Onder druk brengen, doen, uitvoeren. Voortbrengen en dragen. Met andere woorden, degene die verbonden zijn aan dat jubeljaar, aan die opdracht van God, daar zal God mee verder gaan. Nogmaals, de telling van het jubeljaar is verbonden aan Shavuot. En in het Jodendom staat Shavuot bekend als het feest van de vrijheid. Ik denk wel dat jullie dat vaker gehoord hebben. Omdat er wordt gezegd, we waren bevrijd uit Egypte, maar pas toen wij de Torah ontvingen op de berg Sinaï, werden wij een daadwerkelijk bevrijd volk. Wij werden daadwerkelijk vrij toen. We werden een volk, het volk van God. We kregen regels en wetten, waardoor we bestaansrecht hadden. Het gaf ons daadwerkelijke vrijheid. Het is onze erfenis. En dat gebeurde eigenlijk hetzelfde toen de Heilige Geest de Ruach werd uitgestort. Waarom? De start van de Talmidim, van de discipelen van Yeshua, was nadat de Heilige Geest werd uitgestort. We moesten bestaansrecht hebben. We moesten een bodem hebben om als het ware op terug te vallen. Yeshua zegt ook heel duidelijk, wacht in Jeruzalem totdat dit gebeurt. Daarna ga ik met jullie verder. En dat geeft voor ons als mensen een leerschool. We kunnen niet uit onszelf handelen tenzij we bezegeld zijn met de Heilige Geest. Je kan geen werken doen uit jezelf tenzij Gods Geest dit door je heen doet. En daarom zeg ik, Torah en Ruach horen bij elkaar. Torah en Ruach zijn allebei op dezelfde, de geest, zijn allebei op dezelfde dag gegeven. Op die 50ste dag na de omertelling. En dat impliceerde onze vrijheid. En wat ik net al zei, het is onze erfenis. Het is iets waar we recht op hebben. Als jij gelooft in Yeshua, en dat zeg ik misschien heel zakelijk nu, dan heb jij recht op de Heilige Geest. De Heilige Geest is jouw vriend. De Heilige Geest is jouw leidinggevende. De Heilige Geest is degene die je nodig hebt. En niet een klein beetje, en niet als hulpje, maar als leiding. Bij God is vrijheid. Yeshua zegt, of de broer van Yeshua, Jacobus, die zegt, handelt naar jullie woorden als mensen die door de Torah van vrijheid worden geoordeeld. Dus Jacobus, de broer van Yeshua, noemt de Torah vrijheid. Maar dat is niet een vrijheid door enkel te doen wat de Torah ons zegt. Ten eerste moet jij het zien, mag jij het zien als jouw erfenis. De Torah, of je nou Jood of Christen bent, is jouw erfenis. Waarom? Vanuit dat plan is God begonnen om de verlossing als het ware over de wereld te verspreiden. En hij koos, de aarde is van God, Israël uit als het volk die dat mocht doen. Hij had ook China kunnen uitkiezen. Hij had ook Saoedi-Arabië kunnen uitkiezen. Daar koos Israël. Dat is zijn keuze geweest. Soevereine God heeft hij bepaald. Maar God kijkt verder als Israël. God wil die Torah van vrijheid aan ons leren. En dat is simpelweg gezegd Torah van Mashiach. De Torah van Mashiach waar Ruach en Mitzvot samen gaan. De rabbijnen leren ook dat daadwerkelijke vrijheid, om even door te borduren op de woorden van Jacobus, de broer van Yeshua, hierin zit dat wij ons bezighouden met de studie van Torah en vandaar ons uit onszelf laten transformeren. Dus vrijheid en Torah zijn samen één. Zoals koning David het ook zegt in Psalm 1, welzalig de man die niet wandelt, enzovoort, die dag en nacht zijn Torah onderhoudt, met zijn Torah bezig is. Alleen al die opdracht, daar heb je een mensenleven voor nodig. Want ook koning David heeft soms Torah gedaan, soms ook niet. Hij was niet dagelijks bezig met, want hij kon de Torah studeren. Ondertussen was hij naar buiten aan het kijken en zag hij een mooie vrouw. Kan ook jou overkomen. Wat ga je ermee doen? Hoe ga je ermee om? Torah zit dan misschien ergens in je achterhoofd. Maar hoe reageer je erop als mens? We zijn materie, we zijn menselijk. We hebben die goddelijke vonk, God, nodig. De erfenis die wij hebben gekregen is dus vrijheid. Vrijheid vanuit zijn Torah. En nogmaals, Torah en Ruach gaan samen. In het 50ste jaar, jubeljaar, joveljaar, wordt alles ontbonden wat mogelijk gebonden is. Ik kan niet bij iedereen in het hart kijken en in het leven kijken, maar er zijn elementen in ons leven die soms gebonden lijken te zijn. Door ziekte, door situaties. God spreekt vrijheid uit in dat 50ste jaar. Wisten jullie overigens dat we dit jaar in een jubeljaar leven? Heel bijzonder. God is dingen aan het verplaatsen in deze wereld. Misschien hebben jullie het door. Dus in het 50ste jaar wordt alles ontbonden wat mogelijk gebonden is. Alles wordt weer in de originele staat hersteld. Bezit wordt teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren. En waarom is dat? God geeft zelf het woord in Leviticus 25, vers 23. Hij zegt, land mag nooit verkocht worden, alleen verpand. Het land behoort mij toe. Het is mijn land. Jullie, zegt hij tegen Israël, zijn slechts vreemdelingen die bij mij te gast zijn. Het land Israël is van God. Het land van Israël behoort God toe. En God gaat zelfs nog verder, de Bijbel gaat zelfs nog verder. Er staat in Psalm 24 vers 1. Van Adonai is de aarde en alles wat daar leeft. De hele aarde is van God. Hij bepaalt wie waar staat, wie waar woont. En wij zijn bezig met nieuwe huizen, nieuwe situaties te creëren voor onszelf. Als jij een groter huis moet krijgen, dan zal God het je geven als jouw recht daar ligt. En dat geldt hetzelfde voor onze situatie in de gemeente nu. God zegt, we kunnen hier niet meer samenkomen. Heb ik net verteld. We moeten naar het hoofdgebouw, omdat dit huis wordt gegeven aan Oekraïners. Misschien wil God gewoon genadig zijn voor die mensen en geeft hij dit huis aan hen. Klaar. Baruch Hashem. Hij wil dat doen. En wij mogen zeggen, oké, als we vrezen, ik vond het denk niet leuk om te horen, hè, overigens, maar als we vrezen voor God hebben, dan mogen wij vertrouwen dat God ons brengt waar we moeten komen. Want niet alleen Israël is van hem en zegt tegen Israël, jullie zijn vreemdelingen, jullie zijn bij mij te gast, maar heel de aarde is van hem. Er ontgaat hem niks. Hij zit wat er over heel de wereld gebeurt. Dus de titel Adon Olam, Heer van de Wereld, wat we zingen, is zeer geschikt. Hij is de Heer van deze wereld. Hij is de bezitter van deze aarde en alles wat erop leeft. Als hij iets wil herschikken, dan doet hij dat. Waar we onze vrijheid zijn kwijtgeraakt, kunnen we nieuwe vrijheid bij hem ontvangen. Dus mijn vraag is, wie is de kern van het jubeljaar, het joveljaar? Adonai zelf. Hij is de kern. Waarom? Omdat we in een tijdsbestek van 49 jaar gebonden kunnen raken. En alleen vrijheid bij hem kunnen vinden. Is God zelf, Yeshua zelf, de kern van het jubeljaar. Hij is gekomen om de Torah te vervullen. Hij is gekomen om de feesten te vervullen. Hij zegt het zelf. Geen jot of tittel zal te vervallen komen voordat ik alles vervuld heb. Hij is de kern van de hele zaak. Wij materie zorgen ervoor dat dingen anders lopen. Dat we botsen, dat we beuken, beschadigen. Ware vrijheid, lieve mensen, vinden we bij God. De Torah van de ware vrijheid is het hart van God. Daarom is de kern van de Torah ook, heb je naast lief als jezelf. En God boven alles. Dat is het hart van God. Alle wetten eromheen, wat zegt Yeshua over de scheidingswet? Dat is gegeven vanwege de hardheid van jullie harten. Ik geef die wet wel om voor jullie goede regels te maken, zodat het een beetje goed verloopt. Maar het is niet vanuit mijn hart, omdat ik denk dat scheiding goed is. Dus de kern van de zaak komt naar boven door middel van Shemitah en Joveljaar. Sefer HaGinuch, een Joodse bron, zegt iets interessants over het Shemitah Joveljaar. Hashem wil bekend worden bij zijn volk dat de gehele wereld aan hem toebehoort. Aan het einde zal hij, God, teruggeven, alles teruggeven aan degene aan wie hij het had willen geven in de eerste plaats. Want hij is de eigenaar. En dat maakt hem de koning van de wereld. Boven de boom waar Yeshua stierf stond dat hij de koning was van Israël. Maar als we in het Hebreeuws de eerste letters van die woorden nemen, staat er Jod He Vav He, de naam van God. Die de koning is van heel de wereld. Waar stierf Yeshua voor? Voor de zonde van Israël? In eerste instantie. Maar hij stierf ook voor de zonde van de gehele wereld. Waarom? Hij was koning van heel de wereld. Voor wie komt hij terug? Voor Israël. Maar ook voor de wereld. Voor de zijnen. Voor degene die met de palmtakken staan. Hoofdstuk 15 van Openbaring. Voor zijn troon. Dat zijn de natieën. Dat zijn de volkeren. Die zich verbinden aan Israël. Zo'n grote God hebben wij. God koos het volk Israël. Als zijn volk. God koos koning David. Als de eerste koning. Hij koos Mozes als de eerste verlosser. Hij koos de drie aartsvaders, de drie aartsmoeders. Hij koos Rav Shaul als een grote stichter van het Messiaans Jodendom. Hij koos de 12 Shilichim als zijn volgelingen. En bovenal, hij koos Yeshua, Mashiach. Maar hij koos ook jou. Waarom? Omdat hij soeverein is en alles is zijn bezit. Hij heeft jou gemaakt. We zijn geen biologie, lieve mensen. Want als je dat verklaart, dan ben je enkel materie. Dan ben je zoals de dieren. Nee, wij zijn gemaakt naar Gods beeld. En wij zijn gemaakt met een doel. En wij komen tot dat doel. Als we Shavuot gaan omhelzen. Het Joods wekenfeest. Als de dag dat we Torah ontvingen, onze erfenis. De dag dat we de Ruach ontvingen, onze erfenis. En daarmee bezegeld zijn. Tot slot, een profetisch psalm, psalm 2, vers 1 tot en met 3. Dat leert ons dat wij losgekocht zijn van de wereld en een ander koninkrijk dienen. Wij zijn niet in strijd met God en zijn Mashiach. Wie wel? Degene die voor zichzelf leven en God niet erkennen als de ware God. Wat staat er? Waartoe leidt het woelen van de volkeren? Het rumoer van de natieën tot niets. En dan staat er, de koningen van de aarde komen in verzet. En de wereldmachten spannen samen tegen Adonai en zijn Mashiach en zijn gezalfde. Dat staat in Psalm 2. En dan staat er een opdracht voor ons. Wij moeten hun juk afwerpen en ons van hun boeien bevrijden. Dat is wat er gebeurt met Shemita. Dat is wat er gebeurt met Jobel. De boeien die je hebt, loslaten. Mensen, dit is een dagelijkse opdracht. Wij zijn niet in strijd met Adonai en zijn Mashiach. Weet je wat je dan kan? Dan kan je achterin gaan zitten, waardoor God jou gaat aanwijzen waar je eigenlijk daadwerkelijk hoort te zitten. Ga je niet vooraan zitten, ga je niet de eerste plaats innemen, omdat jouw erfenis in hem is en niet in jouw aardse bezit. Adon Olam, de Heer van de wereld, is de ware kern van de vrijheid. En als jij die vrijheid verloren hebt, en dat kan gebeuren, ik spreek ook een beetje uit ervaring, dat kan gebeuren, dan wil hij die vrijheid weer aan je teruggeven. Hier kun je die in lezen. Lees het dagelijks. Daar heb je niet een joveljaar voor nodig. Dagelijks, wekelijks. Waarom? Jij bent zijn bezit. Daarom. Je leeft wel in de wereld, maar je bent niet van deze wereld. Shabbat shalom. Amen.